Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Adrie van Ieperen. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst, waarin dominee Ida Eldering uit Velp ons voor zal gaan. Vandaag is het ook ziekenzondag. U ziet de presentjes staan die door de kerkenraadsleden worden rondgebracht bij 80-jarigen en zieken in onze gemeente. Gert Oldebeuving is vanmorgen de organist. Vanmorgen is Tineke Burgers de lector en de koster is Hendrik Schieven. De opname zal worden verzorgd door Volkert Wijninga. De bloemengroet gaat vanmorgen naar de heer Bernhard Regelink in Toldijk. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op vrijdag 12 september is overleden Andreas Gerardus Maria André Teunissen op de leeftijd van 68 jaar. De afscheidsdienst en de crematie zal in besloten kring plaatsvinden op donderdag 18 september om 16:30 in de omarming in Zutphen. Woensdagavond 17 september is er gelegenheid tot condoleren van 19:30 tot 20:00 in ons huis in Hengelo. Daar is iedereen welkom. Wij wensen de familie veel sterkte voor nu en de komende tijd en Gods nabijheid toe. Eerst op woensdag 24 september is er weer een koffie met een oortje om 22:00 in het Anker. U wordt van harte uitgenodigd. U kunt uw gaven geven voor diaconie en plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor het werelddiaconaat. Kerk in Actie steunt het werk voor de opvang van straatkinderen in Indonesië. Veel kinderen leven op straat, waarvan sommigen hun ouders helpen met verkoop van kranten en etenswaren. De medewerkers van organisatie Dreamhouse zoeken deze kinderen op en kijken zo welk kind hulp nodig heeft. Volgende week zondag 21 september is startzondag. Om 9:00 gaan we eerst gezellig samen ontbijten in de Remigiuskerk. U wordt hierbij van harte uitgenodigd. Na het ontbijt begint de dienst om 22:00. Dominee Hubertien gaat ons dan voor in deze dienst. De kantorij verdeelt haar medewerking. Ik steek nu de tafelkaars aan het licht van de paaskaars. Wij wensen u een goede dienst en ik wil u vragen te gaan staan. met alle wijzigingen die er op het laatste moment nog bijgekomen zijn, is de volgorde wat veranderd en ben ik één afkondiging nog vergeten. Dat gaat op vrijdag 19 september hebben voorgenomen om in het huwelijk te treden Niels Bertschat en Mariela Iparagiza. Het huwelijk zal voltrokken worden in de kapel van Bronkhorst. Dominee Hubertien Oosdijk zal het huwelijk inzegenen. Wij wensen Niels en Mariela samen met hun zoontje Matthias een mooie toekomst en Gods zegen toe. Compleet nu. Goedemorgen gemeente, wij beginnen met het zingen van een prachtig lied rond het licht dat leven doet. Groeten wij elkaar met vrede. Lied 287, de versen 1, 2 en 5. Is in de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade en barmhartigheid en vrede zijn met u door God onze Vader en door Jezus Christus onze Heer met de Heilige Geest. Ik heb behoefte om me even voor te stellen, want u kent mij niet en ik ken u niet. Ik ben Ida Eldering, geboren Jonkers Nieuwboer. Ik kom uit het Hoge Noorden, maar sinds 40 jaar woon ik in Arnhem en na mijn pensioen, na ons pensioen, in Velp. Ik heb gewerkt in Arnhem-Zuid, in de gemeente waar Hubertien na die tijd ook 20 jaar heeft gewerkt en daar kennen wij elkaar van. En ik heb nu een invalbeurt omdat de predikant Pieter Hugo uit Schaarsbergen plotseling verhinderd was. Laten wij samen bidden om Gods ontferming. Barmhartige, eeuwige God, uw nabijheid zoeken wij hier in dit huis aan u gewijd. Wij hebben niet zo groot vertrouwen meer in ons eigen kunnen, in ons eigen vermogen om gerechtigheid en vrede tot stand te brengen. We lopen aan tegen ons menselijk tekort, ons gebrek aan moed en inspiratie. Daarom bidden wij, kom ons ongeloof te hulp. Bron van licht en leven, u die ons hebt geschapen om elkaars tegenover en hulp te zijn. Om elkaar in de ogen te kijken en elkaar steun en toeverlaten zijn. Heer, zie toch hoe onze wereld er aan toe is. Hoe geweld en oorlog steeds meer de overhand krijgen. Hoe wie goed is, wordt verdrukt. En wie haar mond open doet, wordt opgesloten. Daarom roepen wij om uw ontferming. Schepper van hemel en aarde, zie toch hoe onze moeder aarde onder ons lijdt. Hoe al wat leeft in het nauw komt. Hoor toch het zuchten van heel uw schepping. De stormen, de vloeden, het sterven van de bossen. Vuur dat de aarde verteert. Gif in het water. Wij bidden u, Heer, herschep ons toch. Ontferm u over ons en over deze wereld. Daarom bidden en zingen wij. Ondanks alles wat er gebeurt in deze wereld of met onszelf, mogen wij toch een loflied zingen, lofpsalm 103, de versen 1, 5 en 7. Laten we samen bidden om verlichting met Gods Heilige Geest. Trouwe en barmhartige God en Vader, dank u dat wij hier samen mogen zijn. Met elkaar, met hen die thuis luisteren of later de dienst meemaken. En in verbondenheid met al die gelovigen die over de hele wereld vandaag op deze zondag weer bij elkaar komen. In hun nood en verdriet en in vreugde en blijdschap, omdat we een gemeenschap mogen vormen met u in de naam van Jezus. We bidden u, Heer, schenk ons een luisterend hart en levensvreugde door uw woord dat wij gaan openen. En schenk ons ook innerlijke genezing door uw Heilige Geest, de Geest van Jezus, opdat al wat wij zijn en doen, de liefde en de vrede van u dichterbij mag komen, waartoe u ons roept, overal op deze aarde, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. Ik zie geen kinderen, maar wij zijn allen kinderen van de Heer. En ik hoop dat u ook nog een klein stukje in uw hart hebt waarin u zich een kind voelt. Ik wilde iets zeggen tot de kinderen, maar evengoed tot u. Want deze kerk heeft een prachtige naam, de Remigiuskerk. En ik vroeg mij af, wie was Remigius? Want ik had er eerlijk gezegd nooit van gehoord. Is er iemand van u toevallig die weet wie Remigius was? Ja, fijn. Nou, dat is dan de dominee die het weet, gelukkig. Ja, hij leefde rond het jaar 400, in de tijd ook waar dat de heilige Nicolaas, onze Sinterklaas, leefde. En hij heeft de toenmalige Frankische koning Clovis gedoopt, nadat het hem gelukt was om deze koning tot geloof te brengen. En er zijn toen wonderen gebeurd. Hij heeft mensen genezen. En daarom is dat mooi om op deze ziekenzondag daar ook bij stil te staan. En hij heeft ook een blinde weer het licht in de ogen gegeven. En dat zijn dan redenen voor de kerk om iemand heilig te verklaren. Hij heeft heel veel goede werken gedaan. Hij was bisschop in Reims. Dus de heilige. En hij is de beschermheilige en beschermt tegen epidemieën. Tegenwoordig hebben we het over pandemieën. Hij beschermt tegen pest, koorts en keelpijn. Ja, hè? Wie weet helpt het als we de heilige Remigius aanroepen. Zoals de katholieke broeders en zusters dat kunnen doen. Maar hij is ook een... Hij helpt tegen religieuze onverschilligheid. Religieuze onverschilligheid. En dat is iets wat heel actueel is in deze tijd. Dus het is toch wel bijzonder om vandaag even deze heilige Remigius te gedenken. Dan luisteren wij nu naar de eerste schriftlezing uit het Oude Testament. En dat is Psalm 37. En dat is een bijzondere psalm, want het is geen lofpsalm, het is geen klaagpsalm, het is ook geen gebed, terwijl de meeste psalmen ook gebeden zijn, gericht worden tot God. Maar dit is een leerpsalm waarin levenswijsheid wordt doorgegeven. En naar aanleiding van de vraag, wat is geluk? Brengt rijkdom en succes, brengt dat geluk? En zo horen wij nou, luisteren wij naar de wijze lessen van Psalm 37.
Psalm 37 van David. Erger je niet aan slechte mensen. Wees niet jaloers op wie kwaad doen. Zij verdorren snel als gras. Ze verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de Heer en doe het goede. bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht. De gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Wind je niet op. Laat je woede varen. Erger je niet. Dat brengt maar onheil. Slechte mensen worden verdelgd. Wie hopen op de Heer, zullen het land bezitten. Tot zover.
Dan zingen wij nu met elkaar lied 974. 974. Het is een lied van dominee Sietse de Vries, die onlangs 80 jaar is geworden. Misschien is het niet zo bekend, dus de organist zal het een keer voorspelen. De tweede lezing is uit het Heilige Evangelie. En wij luisteren naar Lucas 6, de versen 27 tot 36. Het is een gedeelte uit de veldrede, zoals die genoemd wordt in het Evangelie van Lucas. Het is ongeveer hetzelfde wat in het Matthäus-evangelie de bergrede heet. En in de bergrede of de veldrede wordt eigenlijk de kern van de boodschap van Jezus weergegeven. Het is als het ware het ethisch kompas waar wij ons steeds weer op kunnen richten. Lucas 6 vanaf vers 27. Tegen jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken en bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het de verdienste als je lief hebt die jullie lief hebben? Want ook zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het de verdienste als je je weldaden bewijst aan die weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het de verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees dan barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Van onze Heer Jezus Christus. Rijdend naar dit mooie dorp, door de groene weiden waar de koeien grazen, krijg ik een gevoel van vrede en dankbaarheid. Want dat leven we toch in een mooi en een vredig land. Maar tegelijkertijd bekruipt mij ook een gevoel van onvrede. Want ik weet dat we in een tijd leven van toenemende onzekerheid, onveiligheid. Steeds groter worden de tegenstellingen tussen rijke en arme mensen, tussen blanke en donkere mensen, tussen mensen met een vaste baan en mensen zonder vaste baan of helemaal zonder baan. Groepen en landen gaan steeds meer tegenover elkaar staan. En vele mensen raken op drift, verjaagd van hun geboortegrond op zoek naar een beter leven. En we beleven ook allemaal hoe het geloof in God langzaam lijkt te verdwijnen. En hoe de kerken van het centrum naar de rand van de samenleving zijn verschoven en helaas steeds meer worden gewantrouwd vanwege misbruikschandalen. Ik moet tussen haakjes erbij zetten dat wanneer er misbruiksschandalen zijn in de gezondheidszorg, daar veel wat meer voorkomt, statistisch gezien, dan in de kerk. Dat daar veel minder aandacht aan wordt besteed in de media dan wanneer er aandacht, dan de aandacht die besteed wordt aan misbruik in de kerk. Het is goed dat er aandacht voor is, maar het staat niet in verhouding. Dit even tussen haakjes. Ik ben momenteel een boek aan het lezen van professor Erik Borgman. Het heet Meer dan het leven. Het is een boek tegen moedeloosheid. En hij beschrijft met vele voorbeelden hoe het christelijk geloof ook in deze tijd uitzicht en hoop kan geven. Hij beschrijft eerst hoe wij steeds meer meedoen aan dat korte termijn denken. We denken oplossingsgericht en we denken dat er met voortgaande technische en militaire en medische ontwikkelingen wel de problemen te lijf kunnen gaan en kunnen tegenhouden, oplossen. Hier tegenover staat het denken op de lange termijn, wat niet populair is. Hij noemt dat het kathedraaldenken. Stelt u zich voor, een reisgezelschap in Barcelona. En natuurlijk gaan ze de Sagrada Familia bekijken, die ongelooflijk prachtige kerk waar ze bijna 100 jaar geleden aan zijn begonnen te bouwen en die nog steeds niet klaar is. En de reisleider vraagt aan een van die bouwvakkers, wat bent u aan het doen en waarom eigenlijk? En die bouwvakker zegt, gewoon, ik ben aan het werk. Hij vraagt het aan een andere bouwvakker. Waarom doet u dit? En die zegt, ja, ik werk om geld te verdienen voor mijn gezin. En hij vraagt het aan een derde bouwvakker en die zegt, ik bouw aan een kathedraal. Misschien zal ik niet meer meemaken dat die klaar is, maar ik bouw een huis voor God. Drie heel verschillende antwoorden op dezelfde vraag. Een antwoord van vandaag, ja, gewoon moet werken. Een antwoord met een doel, eigen gezin. En een antwoord ook waarin een hoger perspectief wordt aangegeven. Jezus zegt, heb je vijanden lief en zegent wie u vervloeken. Verwacht niet terug als je geld geleend hebt aan iemand. En wat Jezus hier zegt is zo anders dan wat in de gewone wereld geldt. Dat allen toen, maar nu evengoed, verbaasd, verwonderd zijn over deze woorden. Want wat Jezus zegt is precies het omgekeerde van wat geldt in deze wereld. Eigenlijk zet Jezus de wereld op zijn kop. De rollen worden omgedraaid. Van de armen worden zalig gesproken. En die worden gelukkig genoemd. En de rijken, daar worden bedreigende woorden over gesproken. En rijke mensen worden bedroefd of boos als ze de woorden van Jezus horen. Tenminste, wanneer ze aan hun rijkdom vastzitten. Jezus zegt dingen die iedereen wel weet of eens gehoord heeft. Maar wie brengt ze in praktijk? En wie kan het in praktijk brengen? Heb je vijanden lief, zegent wie jou vervloeken, bid voor wie jou kwetsen of slecht behandelen. Leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Wie doet dit en wie kan dit? Onze reactie is toch eerder al te goed als buurman gek, of je moet niet over je heen laten lopen. Of als iemand je slecht behandeld heeft, daar wil ik niets meer mee te maken hebben, die kijk ik niet meer aan. Of geld lenen zonder iets terug te verwachten. En Jezus zegt het notabene drie keer in dit korte stukje. Laten we eerlijk zijn. Onze menselijke neiging is om kwaad met kwaad te vergelden. Om eerst aan jezelf te denken en dan pas aan de ander. En is het eigenlijk niet onmenselijk om te vragen om je vijand lief te hebben. vraagt Jezus niet iets onmogelijks van ons. Wat vindt u eigenlijk van deze woorden van Jezus? Eerlijk gezegd vind ik het zelf ook heel moeilijk. Niet moeilijk om te begrijpen wat Jezus bedoelt, maar wel moeilijk om het te doen. Iemand heeft mij eens heel erg gekwetst door over mij kwaad te spreken. Ik heb me dat toen in mijn beginnende predikantschap heel erg aangetrokken. Want ik kende diegene niet goed en ik was bang dat die praatjes de gemeente door zouden gaan. En zoiets vergeet je niet. En iedere keer dat ik diegene zag, dan voelde ik weer die gekwetstheid opkomen. En ik had de neiging om een andere kant op te kijken en om haar te negeren. Ik wist wel dat ik er boven moest staan. En misschien bedoelde ze niet zo kwaad. En je moet niet kwaad met kwaad vergelden, zei ik tegen mijzelf. Maar zij liep ook met een boog om mij heen. Maar het bleef wringen. En ik had daar last van. Herkent u dat gevoel, dat negatieve gevoel? Of gedachten ten opzichte van iemand anders die u beledigd heeft of pijn heeft gedaan of gekwetst? Je kunt het maar niet vergeten. Het laat je niet los. En dat negatieve houdt je vast. En dan ga je er zelf ook onder gebukt. En je kunt het niet loslaten. Ik heb het toen na een hele tijd, had ik moed gevat, heb ik het met deze vrouw besproken. En toen zei ze, ach ja, nee, dat moet u niet zo serieus nemen. Ik had wat gehoord over u. En toen dacht ik, ze maakte er een dat het verder bij haar. Zij had er eigenlijk geen last meer van. Ik had er zelf meer last van. Het was goed om het uit te praten. Na de oorlog was het een groot probleem in Nederland. Hoe gaan de Nederlanders om met diegenen die lid waren geweest van de NSB? En die medemensen hadden verraden. Hoe moest je verder samenleven met je buurman die NSB'er was geweest? Zou het samenleven ooit weer gewoon kunnen worden? Veel mensen leven met wrok in hun hart. Ze praten er misschien niet over, maar het zit er. Die boosheid, dat zit ergens van binnen. Misschien boosheid ten opzichte van een broer of een zus die jou vroeger gepest heeft. Of nog erger. En iedere keer komen die negatieve gevoelens weer boven. Er zijn voorbeelden dat mensen zichzelf overwonnen hebben. En op de ander zijn afgestapt en hebben besproken als het mogelijk was. Die hun vijand toch tegemoet zijn getreden. Een NSB'er die na de oorlog berouw heeft getoond ten opzichte van zijn buurman en om vergeving heeft gevraagd. Die konden weer verder samen door één deur. Maar velen hebben er het zwijgen toe gedaan. En hebben hele leven geleden onder de eigen fouten of onder dat wat hen is aangedaan. En ze hadden niet de moed om het onder ogen te zien, nog om erover te spreken. Maar het kan wel, en er zijn voorbeelden, en iets wat heel veel indruk op mij gemaakt heeft, is het voorbeeld van Nelson Mandela. U weet het nog wel, denk ik, deze man heeft 27 jaar in gevangenschap gezeten, omdat hij opkwam voor de rechten voor de zwarten. Opkwam tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Toen hij na die hele lange gevangenschap werd vrijgelaten in 1990, kwam hij niet uit de gevangenschap als een verbitterd mens. Zijn hart was niet verhard. Misschien herinnert u zich ook die beelden van die vrijlating. Hij kwam met een koninklijke houding, kwam hij daar weer aan land. na die ballingschap op het Robben-eiland. En daar stonden ook zijn bewakers die hem hadden gepest, hadden gekleineerd of erger. En hij keek hen aan en hij stak zijn hand uit en hij gaf die voormalige bewakers een hand. Dat is groots. Daarmee bleef hij die bewakers niet zien als een vijand, als een onderdrukker, maar hij zag ze aan als mens. Hij was op dat moment de concretisering van de woorden van Jezus: heb je vijanden lief. Dat kan dus dat iemand uitstijgt boven zichzelf en grootmoedig een ander tegemoet treedt. En niet kleinzielig de eigen wonden blijft likken, maar ruimhartig de ander tegemoet treedt die hem nadelig heeft behandeld. En samen met de bisschop Tutu heeft hij toen de waarheids- en verzoeningscommissie ingesteld, waarin daders en slachtoffers elkaar moesten vertellen wat het voor hen betekend heeft, wat ze gedaan heeft hebben en wat hen is aangedaan. Ze moesten naar elkaar luisteren, naar de verhalen van angst en pijn, van de dwang en de machteloosheid waar die bewakers en die politiemensen ook onder hadden geleden. En het was indrukwekkend hoe voormalige vijanden elkaar als mens gingen zien. Jezus zegt: heb je vijanden lief, zegent wie u vervloeken. Wat Jezus hier zegt is zo anders dan wat in de gewone wereld geldt. Jezus zegt precies het tegendeel van wat geldt in onze wereld. De armen worden zalig gesproken en gelukkig genoemd. Ja. Het kan dus. Elkaar als mensen zien. Niet meer vastzitten aan dat vijandsbeeld. Ook niet meer vastzitten aan het gevoel dat jij altijd pech hebt en het slachtoffer bent. Maar waar haal je de kracht vandaan om jezelf te veranderen? Om de verslaving aan jouw slechte gewoonte los te laten. Om je gevoel van slachtoffer zijn. Om te proberen daarboven uit te stijgen. En uiteindelijk om te worden zoals Jezus ons bedoelt. Laten we even luisteren naar het programma van de AA, de Anonieme Alcoholisten. Zij hebben een programma van verandering om van de alcoholverslaving af te komen. Maar er zijn allerlei soorten verslavingen. Verslavingen aan slechte gewoontes. Verslaving aan het nieuws, aan de televisie, aan bepaalde ook slechte programma's. Dat programma van de AA is zo. Het eerste is, je moet allereerst erkennen dat het je alleen niet lukt om van je verslaving, van je slechte gewoonte, af te komen. Dat je uit jezelf niet de kracht hebt om jezelf te veranderen. Om je oude slechte gewoontes achter je te laten. Dus je moet je eigen zwakheid onder ogen zien. Ik kan het niet alleen. Het tweede is, staat in dat boek van de AA, dat je erkent dat er een macht is, groter dan jezelf, die jou weer geestelijk gezond kan maken. Wie van zijn verslaving af wil, moet ophouden zichzelf wijs te maken dat hij dat zelf alleen kan. Dat je zelf in je eentje je probleem kunt oplossen. En wie de moed heeft om de eigen situatie onder ogen te zien, die hoeft niet wanhopig te blijven. Want er is hulp van buiten. Je staat er als mens nooit alleen voor. Ook ook al kun je zelfs soms dat gevoel hebben. Maar heb de moed om te erkennen dat je hulp nodig hebt. Dat is het tweede. Hulp nodig hebt van een macht die groter is dan jezelf. En die derde stap is, zo staat het dan in een soort Bijbel van de AA, wij hebben het besluit genomen onze wil en ons leven toe te vertrouwen aan de hoede van God, zoals wij hem persoonlijk opvatten. Dus de AA is geen religieuze beweging die het heeft over God de Vader van Jezus Christus, maar een hogere macht, een kracht die er is van boven, die mensen helpt en steunt die erkennen dat ze hulp nodig hebben. Beslissend is het inzicht dat je niet langer het centrum van je eigen leven bent. Voor alles moeten wij alcoholisten af van de zelfzucht, van ons egocentrisme. En dat zullen we wel moeten doen, of die zelfzucht, die slechte gewoonte, zal ons doden. We kunnen hieruit leren dat de verslaafdheid aan ons ego, en dat kan ook zijn de verslaafdheid aan onze betrekkelijke rijkdom, aan ons comfort, ons gemak, dat we dat willen loslaten. Willen wij erkennen dat we kracht van boven nodig hebben om Jezus na te volgen en om te doen wat hij van ons vraagt? Wilt u zich door Jezus laten leiden en hem vragen om hulp en om kracht? Want dan mag je erop vertrouwen dat je die kracht ook krijgt. En die kracht, dat is de Heilige Geest, de Geest van Jezus. En Jezus nodigt ieder mens uit om niet in je eentje, maar om samen met Jezus, jezelf en je medemens, met liefde tegemoet te treden. Pas wanneer je voortdurend Gods liefde die in Jezus tot ons is gekomen voor ogen houdt, wanneer je probeert om je eigen leven en de mensen om je heen in het licht te zien van Gods liefde, dan kan er iets veranderen. Maar dat is een weg om te gaan. Dat is een voortdurende oefen. Dan moeten we steeds weer oefenen. Wanneer iemand iets onaardigs tegen ons zegt, om dan niet op dezelfde manier te reageren, maar om even te wachten en toch vriendelijk te blijven. Of te zwijgen en te denken aan de woorden van Jezus. Bid voor wie u verwensen, voor wie u smadelijk behandelen. Dus in plaats van terug te vloeken of te schelden of te katten, ademen en of in jezelf of hardop op een andere manier een weg naar de ander te vinden, de weg van de liefde. En dat is een levenslange oefenweg. Het is een weg om te gaan, het is een leerproces. Stapje voor stapje en nooit de moed opgeven. En iedere dag beginnen met een eenvoudig gebed. Heer, help mij om deze dag met u te leven. Help mij om mijzelf en de ander te zien in het licht van uw liefde. Wij zijn allemaal geliefde kinderen van een barmhartige God, die in Jezus ons de weg naar het ware, het gelukkige leven heeft getoond. En het is een vreugdevolle weg om Jezus na te volgen. En het is een genade om hem te kennen en als je vriend naast je te weten. Mogen zo het licht van de liefde van Christus ons deze dag en deze week, de tijd die komt, begeleiden. Zijn naam zij geprezen in eeuwigheid. Amen. Laten wij nu een lied van ook weer van Sietse de Vries zingen. Lied 791. 791, de versen 1, 2, 3 en 4. Liefde, eenmaal uitgesproken als uw woord van het begin. Liefde wil ons overkomen als geheim en zegening. Laten we God danken en voorbeden doen en de verschillende voorbeden 3 keer beamen met het zingen van Adem van God, vernieuw ons bestaan. Laten we bidden. Trouwe en barmhartige God en Vader, wij danken u dat u als een liefdevolle moeder om ons heen wilt zijn. Dat u steeds weer probeert ons hart te raken. Opdat wij open gaan. Opdat wij weten dat we het niet alleen hoeven te doen. Dat we er niet alleen voor staan. Goede God, wij danken u dat Jezus ons is voorgegaan op die weg. Die zo, soms zo onmogelijk lijkt. Om onze vijand lief te hebben. Om de ander tegemoet te gaan als die ons de rug toekeert. Heer, helpt u ons toch om het vol te houden, om goed te doen, om het kwade te haten, om vrede na te jagen, steeds weer opnieuw. Heer, help ons dat we ook elkaar als gelovigen open tegemoet treden, dat we onze fouten durven te erkennen en dat we elkaar kunnen vergeven. We bidden u voor deze gemeente en voor de kerk in Nederland, de kerken en voor de kerken over de hele wereld. Wij danken u dat in sommige delen van de wereld het geloof in u sterker wordt, ondanks onderdrukkende omstandigheden. En we belijden dat wij soms gemakzuchtig zijn, omdat ons leven zo makkelijk is. Heer, geef ons toch de moed en de geestkracht om uit uw liefde te leven, iedere dag weer opnieuw. Daarom bidden en zingen wij samen. Goede God, wij bidden voor deze wereld in nood. Al die landen waar oorlogen, waar ook burgeroorlogen zijn. We denken aan Soedan en andere landen in Afrika. Natuurlijk aan Oekraïne, Rusland. En we bidden ook voor Israël en voor de Palestijnen. O God, wees toch al die mensen nabij die tegen dat voortdurende geweld zijn. En die zich daartegen verzetten. En die daarvoor moeten lijden. Geef hen moed en kracht, Heer. Ook wanneer ze gevangen worden genomen. Om toch de vrede na te jagen. Met uw beeld voor ogen. Uw licht, uw liefde voor deze wereld. Daarom bidden en zingen we samen. We bidden voor de familie Teunissen in verband met het overlijden van André. En voor de heer Luimers en de familie in verband met het onverwachte overlijden van zijn zoon. Heer, wees hen nabij. En wees toch met allen die een dierbare hebben verloren. Wees gij hun trooster. We bidden ook voor alle zieken. Voor mensen die weten dat hun laatste dagen hier op deze aarde geteld zijn. Geef toch, Heer, dat ze mogen vertrouwen op U. Dat ze mogen weten dat dit leven niet het laatste, niet het enige is. Maar dat er hierna iets zal zijn dat Gij hen tegemoet zult komen. O Heer, geef toch dat wij met meer geloof en vertrouwen over de dood en het leven hierna mogen denken. Geef toch dat ook wij, zoals wij hier zijn, ons leven durven leggen in uw hand. Iedere dag opnieuw. En dat wij zo ook een troost kunnen zijn voor de zieken die we bezoeken. Voor al die mensen die geen uitzicht zien. Dat we op een eenvoudige wijze durven te vertellen dat wij ons vertrouwen stellen in U. Daarvoor bidden en zingen wij. In de stilte van dit moment bidden wij voor hen en voor alles wat ons na aan het hart ligt. En in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en tijden bidden wij het gebed dat Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade, want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zingen wij tot slot lied 418. God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven. 418. had nog een zegen te, om een zegen te bidden voor het huwelijkspaar wat aanstaande vrijdag gaat trouwen. Maar ik denk dat u ook in uw hart voor dit echtpaar zal bidden. Dan mogen wij nu heen gaan in vrede, dragende en uitdragende de zegen van de Heer. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Jezus Christus, onze Heer.